Ja? Goedenavond, dames en heren. Welkom op deze vergadering. Er zijn geen insprekers, dus we kunnen snel met de agenda beginnen. Op de agenda staan twee kleinere bestemmingsplannetjes. En is het misschien een idee, dat heb ik helemaal nog niet gezegd, is het misschien een idee om die eerst te gaan behandelen en dan later Elkshoven voor als er misschien op publiek komt? Dus om de agenda wat dat betreft om te zetten. Oh, er komt al publiek aan. Vraag maar even op. Dus. Even kijken. Ja? Oké. De meneer komt voor Elkshoven, dus we gaan gewoon de agenda volgen. Ja. Eens even kijken. We gaan beginnen met het vaststellen van het verslag van 24 april 2012. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Groot en meneer Seiler. Meneer Groot.
Dank u, voorzitter. Over agenda punt 4. Daar staat onder reactie wethouder Hiebrink. Dan wordt er eigenlijk niet omschreven zoals de vraagstelling is gegaan. De vraagstelling van mij was namelijk van, we constateren onduidelijkheid bij de insprekers. Die ontstaat met name over wat gebeurt er als je een half verdekte garage daar plaatst en het trein komt al dan niet omhoog ten opzichte van de pijldefinitie. Toen heb ik gezegd, is het in deze situatie niet duidelijker om hier de kraan van de afgewerkte weg ook definitief als pijl aan te wijzen, dan krijg je geen discussie. En het tegenovergestelde wordt hier eigenlijk in het verslag beweerd. Ook in uw vraagstelling, in de memo, gaat u er verder uitgebreid op in. Hartstikke goed. Alleen, de vraag was juist, haal die onrust weg door hier de discussie over wat ontstaat er bij halve die bouwen aan een pijlmoment. U zegt dan wel, dat wijkt niet of nauwelijks af. Maar niet of nauwelijks is anders als het wijkt niet af van. En dat was eigenlijk de vraagstelling en die oplossing wouden we. Dus ik hoop dat u dat alsnog even kunt veranderen, zodat het duidelijk is wat ik gevraagd heb.
Dus u stelt de vraag of het textueel veranderd kan worden, ja, in de geest zoals u het nu gezegd heeft.
Ja, en dat hoeft niet zo uitgebreid. Het gaat alleen omdat de doelstelling van de vraag, duidelijkheid, dat wat duidelijker naar voren komt.
Prima, dat was het, meneer Groot.
Ja, dank u wel.
Meneer Seiler.
Dank u, voorzitter. Onder hetzelfde punt. Is het wat onduidelijk, daar wijst mijn collega net op, dat het 10% niet geldt. Er staat definitie per standaard, 15 meter is 15 meter in het plan, plus 10% geen 17 meter, maar plus 10% is 16,5 meter. Dat is niet duidelijk. Dus wat is er precies gezegd naar ons idee dat de 10% niet zou gelden? En op de eerste bladzijde is een toezegging gedaan.
Meneer Seiler, de 17 meter is gezegd.
Is gezegd. Dus toch 15 plus.
Is geen 17 meter.
Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Wat is gezegd? 15 meter is 15 meter en geen 10%? Of is er 17 meter genoemd?
Geen 17 meter is gezegd. En dat is geen 17 meter, omdat eerder een avond werd gezegd dat het wel 17 meter zou zijn.
Ja, het scheelt 50 centimeter. Ja. Goed, op bladzijde 1, een toezegging, op een toezegging per 20 maart. Kopie van brief milieueisen geluidsstudio naar commissieleden. Ik heb nog steeds geen brief gehad of is mij die weer ontgaan? Dat was het, voorzitter.
Meneer Zeiler, ik krijg net ingefluisterd dat eerst het verslag goedgekeurd moet worden of vastgesteld moet worden en dat dan de andere dingen geregeld worden. De toezeggingen.
Dat is goed.
Ja?
Het staat in het verslag, voorzitter. Het staat niet meer op de toezeggingslijst, volgens mij.
Oké.
Ik weet het niet, meneer Zeiler. Ik ga het na. En ik zal zorgen dat wat in het verslag staat uiteraard uitgevoerd zal gaan worden. Ja?
Verder niemand, dan wordt het verslag vastgesteld. En dan gaan we naar de toezeggingenlijst. En over de toezeggingenlijst begreep ik dat de wethouder daar even iets over wil zeggen.
Nou, misschien, dat was mijn voorstel, is het handig als ik gewoon even de toezeggingen langs ga en zeg waar we nu staan. Dan kan er ook een datum aan worden geplakt, want er staan nu allerlei data die al lang gepasseerd zijn, dus daar word ik zelf een beetje zenuwachtig van. En misschien kan ik dan beginnen met nummer 12002. Die vraag was vooral, had betrekking op de reparatie van de bestemmingsplannen die eerder zijn vastgesteld, na procedure bij de Raad van State. We hebben inmiddels een plan van aanpak opgesteld voor de herziening van alle bestemmingsplannen, waaronder de reparaties. Dat is ook in het college geweest, dus dat krijgt u binnenkort ter informatie opgestuurd, nog voor de zomer. Nummer 12006 over de Vincent van Goghweg, dat stuk is zo goed als gereed. Dat wordt in het college van in juni behandeld en komt dan ook naar u toe. Geldt, even kijken, de inventarisatie landelijk gebied Zuid, dan loop ik een beetje vooruit op de mededeling, maar die doe ik dan hier vast. De kaarten daarvoor zijn gereed. Er worden in juni twee avonden georganiseerd, eentje in de Beek en eentje in de Egmonde. Mensen de mogelijkheid te geven om daar te kijken. En voor die tijd zullen we dus ook dat memo afgehandeld moeten hebben. U wordt er dan voor uitgenodigd en ook geïnformeerd middels een memo. Dus ook dat komt in juni. En mijn voorstel zou zijn om de drie andere toezeggingen die nog openstaan. Dat zijn nummer 10, 11 en 12. Dat zijn allemaal hele kleine vragen. Dat wil niet zeggen dat het geen ingewikkelde vragen zijn. Maar om die in één memo te zetten en dat te handelen direct na het reces. Dus in het derde kwartaal. En nummer 14 is afgewikkeld, dat heeft u per memo gekregen. En nummer 15, daarover wordt u geïnformeerd als daar aanleiding toe is, naar aanleiding van de procedure, die hogere waarde geluidslanding, die heeft betrekking op het bestemmingsland Elkshoven. Daar heb ik u de vorige keer over geïnformeerd. Dat was mijn informatie, leek me handig om die vooraf even te geven, dat voorkomt misschien een aantal vragen.
Heeft er nog iemand vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en naar aanleiding van de opmerkingen van de wethouder, meneer Zeiler?
Voorzitter, is al bekend wanneer die informatieavonden over bestemmingsplan Zuid gaan plaatsvinden?
Nee, dat is nog niet bekend en u wordt daarover geïnformeerd op het moment dat ik dat ook weet, dus zo snel mogelijk. We zijn nu aan het kijken op welk moment dat kan en dan krijgt u de uitnodiging ook.
Dank u. En we zijn wel wat teleurgesteld dat de vraag over de kastjes die al in het zeer vroege voorjaar is gesteld in verband met mogelijkheden voor de eigenaren van volkstuinen, dat die nu pas na de vakantie wordt beantwoord. Is het zo ingewikkeld? Hebben we zo'n moeilijk probleem opgeworpen en zo'n moeilijke vraag gesteld?
Op dat laatste zou ik niet bevestigend willen antwoorden. Het is alleen dat er een heleboel werk ligt. Dus het is even de vraag hoe urgent is het om die vraag nog voor de zomer te behandelen. Het is ook de laatste commissie bestemmingsplannen vandaag voor de zomer. Dus de vraag is, wanneer zouden we er dan nog over kunnen spreken met elkaar? Nou, die mogelijkheid die is er eigenlijk niet meer. Dus dat zou dan de eerste commissie bestemmingsplannen na de zomer worden dat we het erover kunnen hebben. Maar de vraag is eenvoudig te beantwoorden en dat gaan we ook doen.
Voldoende antwoord gekregen, meneer Zijder. Ja. Dan, meneer Groot.
Dank u. Portefeuillehouder, er zit een verband tussen 002 en 007. Hoe u het ook wendt of keert, het gaat daar over een koninklijk besluit of het aanpassen van een bestemmingsplan. En bij het ene plan geeft u keurige uiteenzetting dat u al door het college heen is, dus dat u de zaak onder controle hebt. Dan verbaast het mij wat dat u bij 7 datzelfde antwoord niet geeft. Is er enig verband? Of zegt u het ene is toch zo veel complexer dan het ander dat we dat apart bekijken?
Meneer Hietbrink.
Het antwoord is zoals altijd dat er wel en geen verband is. Het moet altijd iets ingewikkelder maken dan het is. Maar bij nummer 2 gaat het om een plan van aanpak. Dus dat is een procedurestuk. Hoe zorgen we ervoor dat we al die bestemmingsplannen vastgesteld krijgen? Dus ook landelijk gebied Zuid. En de reparaties van de bestemmingsplannen die al eerder zijn vastgesteld en waarvan delen zijn vernietigd door de Raad van State voor 1 juli 2013. Dat is namelijk de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Dat staat in het plan van aanpak. Onder 1207, het memo, gaan we de diepte in op één perceel dat onderdeel is van het landelijk gebied Zuid, hè, van die, van de procedure die we dan gaan opstarten. Dus er is op een hele zwakke manier is er een samenhang, namelijk we hebben een procedure en onderdeel van die procedure is dat ene perceel op de Groene Weg. In het memo voor de Groene Weg gaan we echt de diepte in, wat doen we nou precies met dat koninklijk besluit op de Groene Weg? Wat staat er nu op de kaarten die we ook in juni aan de inwoners laten zien? En daarover zijn we in goed overleg met de eigenaar van het perceel. U weet dat we eerder hebben ingesproken en ook een brief hebben gestuurd. En ik ga ervan uit dat dat op korte termijn in het college wordt vastgesteld. Dus volgens mij is het ook daar nog onder controle.
Dank u wel. Voldoende beantwoord, meneer Groot.
Ja, dank u, voorzitter.
Goed. Ja, dat duurde even. even kijken. Er zijn geen ingekomen stukken. Dus dan wilde ik overgaan tot de mededeling van de portefeuillehouder. U heeft al mededelingen gedaan. Heeft u er nog meer?
Nee, ik had één mededeling en die heb ik gedaan.
Dank u wel. Dan mededeling van de commissieleden. Zijn er commissieleden die een mededeling hebben of die omgebouwd kan worden tot een vraag? Meneer Schiering.
Dank u wel, voorzitter. Met uw welnemen ben ik vanaf heden lid van de commissie bestemmingsplan. Ik weet niet of ik nog door een ballotagecommissie moet, maar... ja. Maar bij gemeentebelangen zijn ze er heel enthousiast over. Dus misschien helpt dat.
Ik heb er weer een maatje bij, hè?
Nou, heel hartelijk welkom. Ja, helemaal goed. Dan is dit agendapunt ook klaar. Dan gaan we door met de tweede termijn van het postzegelbestemmingsplan Elkshoven. U heeft vragen beantwoord gekregen middels een memo. En wie mag ik de aftrap geven voor de tweede termijn? Wie meldt zich aan? Laat het zo even doen. Meneer Van der Leij. En mevrouw de Ruiter. Zijn er? Groot. Nee, VVD niet. Nee. Meneer Van der Leij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, in het memo staan denk ik de vragen die hier gesteld zijn keurig beantwoord. En ook de consequenties over het een en ander staan erin. En dan hadden wij nog wel een vraag. En dat is, ik hoop dat niet terug kunnen halen hoor. Maar misschien dat iemand uit deze groep het weet. In 2008, toen die stedenbouwkundige visie werd vastgesteld, hè, is toen ook de discussie rond de hoogte van het gebouw... aan de orde geweest door inspraakprocedures en televisieleggingen en zo. Ik kan me herinneren dat bij de Laars, bij het project de Laars, wel door inspraak tijdens die stedenbouwkundige visies. Het waren geen structuurplannen, maar meer schetsen, is toen inspraak geweest en zijn die plannen destijds, meen ik, wat aangepast naar aanleiding van de omwonenden destijds. Maar ik weet niet in hoeverre op de andere locaties ook door de bewonersvereniging of door anderen is ingesproken in de tijd en wat de raad daarmee heeft gedaan. Ik heb dat niet meer kunnen achterhalen uit het digitale archief. Dus dat is misschien nog ter overweging van de raad zelf, maar misschien dat u het wel paraat heeft gezien. En dat is één vraag, hè. Misschien dat het helder is voor, ook voor de destijds of voor het geheugen van de raad zelf. En daarnaast stelt u gaat in op, op het verlagen van het gebouw. En daar is natuurlijk de meeste, de omvang van het gebouw, daar is toch wel de meeste bezwaren tegen. En dan schetst u een aantal scenario's waarbij, één is er een laag af, het helemaal terugnemen enzovoort. En wat daar dan de gevolgen van zijn. Kijk, we hebben meer plannetjes in deze gemeente gehad, waar iedereen op een gegeven moment schrok van de maximale mate als het op een gegeven moment werd uitgetekend. Hè? Dus we hebben natuurlijk heel veel, en ook burgers schrikken daar wel eens van, om het zo maar te zeggen. De bouwhoogtes hebben we in onze bestemmingsplannen veelal verhoogd, naar 7 meter goothoogte, 10 meter nokhoogte. Nou, en als in een buurt dan opeens een woning verrijst waar een heel klein pandje stond, laten we zeggen van 2-3 meter hoog, nou goed, 4 meter hoog, dan schrikt de buurt van, hey, is dat nou wat hier mag? En dat zie je dus in sommige kleinere huizen worden vervangen door opeens zeer grote woningen. In de ogen van de burger. Maar goed, de raad heeft in al zijn wijsheid dan destijds steeds besloten van, dat een stedenbouwkundig concept is wat we op die plek aanvaardbaar achten in de moderne tijd. En dat het dan niet eentje is, maar dat alle mensen ervan het recht gebruik kunnen maken. Ja, dan ontstaat er een andere straat als dat het allemaal woningen zijn van 5-6 meter hoog. De raad moet zich dat natuurlijk op het moment dat ze dat vaststellen terdege van bewust zijn dat iedere burger zijn recht mag uitoefenen. Dat je als raad denkt, als er 4 doen is het goed, maar als er maar niet alle 10 komen, want dan wordt het eigenlijk, dan zou de raad moeten zeggen, nee, ieder burger zijn recht, dan moet het nog goed staan. Dan moet het nog in onze ogen aanvaardbaar zijn. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor dit plannetje waar je die 15 meter zegt. Je wilt hier naar een accent. En dan zeg je van, is daar in die stedenbouwkundige visie gezegd, we willen naar 15 meter. En dat is nog een keer uitgelegd wat daar de gevolgen van zijn en hoe die tot stand is gekomen. En denk ik van, bij bestemmingsplannen of bij structuurvisies, zoals nu bij Mooibergen, is het allemaal uitgebreid van tevoren besproken en in de inspraak geweest. Dat was even mijn vraag van, in hoeverre is de raad betrokken geweest bij de visievaststelling en is het in de inspraak geweest? Of is dit de eerste keer dat er op zo'n ruime schaal eigenlijk inspraak door de burgerij is geweest op dit plannetje? En dan zou de raad daar kunnen luisteren, of altijd kunnen luisteren natuurlijk, en daar zijn consequenties uit trekken. Dus dat is even het dilemma waar wij mee zaten. En dan zit u aan het eind, dat is eigenlijk, dachten wij op een gegeven moment, het meest interessante, de laatste pagina. Tot slot is ook besproken om het appartement uit het plan te halen en deze aan de noordzijde van het gemeentehuis te bouwen. En dan zegt u van, kennen we wonen, wil er niet op ingaan. Dus het is mij niet helemaal helder als je het volkshuisvestingsplan verlaat, wat we wel op meer locaties gedaan hebben, waar we elders dan een stukje van die woningbouw gecompenseerd hebben. Ik denk aan de haven, dat is ook gebeurd. Het gebeurt wel op meer plekken. Ja, het gebeurt wel op meer plekken waar we het compenseren. Dus mijn vraag even van, heeft het dan consequenties voor de omvang van het gebouw en ook voor de omvang waarschijnlijk, maar ook voor de hoogte? En dan, als ik het goed heb, is in de nota grondbedrijf of grondbeleid staat een maximale prijs voor een sociale woning die wij vragen. Dus dan zou, als je er 6 uithaalt, naar mijn idee, de prijs die wij onder, maar ik weet niet hoe deze verkoop tot stand gekomen is, onder welke voorwaarden, maar dan zou je zeggen als die 6 sociale woningen met de grondgebonden prijs, maximale grondprijs, eraf getrokken worden, dan is het een aanzienlijk minder bedrag dan die 3-4 ton. Alleen moet de raad dan een besluit nemen om het volkshuisvestingsbeleid op deze locatie te wijzigen en het elders in te vullen. Dus dat is eigenlijk iets wat ik ook aan de commissie daarover en de raad meegeef. Is men daartoe bereid of niet? Of zeg je van nee, we hebben destijds goed geweten dat dit een locatie was die we eruit wilden laten springen. Qua hoogte, qua vormgeving en architectuur. En daar houden we nog steeds aan vast. Dus dat is even nog een discussie in onze fractie.
Dank u wel. Mevrouw Ruiten.
Ja, dank u voorzitter. Ja, een leuk, interessant perspectief eigenlijk wat ten linkerzijde van mij hier geopperd wordt. Ik was zelf al in de jaarrekening op zoek naar meevallers om 3 tot 4 ton te vinden. Eenmalig. Maar ik vond ze dus niet. In mijn beleving, als ik terugdenk aan 2008, hebben wij eigenlijk volgens mij ons niet gerealiseerd destijds welk volume op dit zou behelzen als we dit gebouw op met die 5 bouwlagen toen daar zouden realiseren. En als je dan denkt aan het kwestie van woongenot, hè, wat we hier in Bergen, wat hier zo aangeprezen wordt bij ons in Bergen, dat wordt niet alleen bepaald door ons buitengebied, ons prachtige buitengebied, maar ook voor een groot deel juist door ons binnenstedelijk gebied. En ik denk dat we met z'n allen vorige keer echt geschrokken zijn door de massaliteit van dit gebouw wat hier nu gepland staat. En ik wil ook graag de commissie dus ernstig in overweging geven of wij dit met z'n allen echt willen. Op zo'n plek, zo'n inbreuk eigenlijk op de relatie met de omgeving. Want daar komt het op neer. Het is werkelijk een inbreuk daar. En het is buiten proporties, ook buiten proporties met wat we waarschijnlijk voor ogen hebben, toch wel. Het is veel hoger dan de hoed die daar schuin tegenover ligt. En ik denk dat je dus dat je wel moet realiseren. En ik kan me voorstellen dat het voor omwonenden en ook, maar ook gewoon voor de burger die er dagelijks langskomt of naar de huisarts gaat of dergelijke, dat het een storend element gaat worden. En ik vraag me af of we dat met z'n allen willen. Dus dat wil ik eigenlijk hier neerleggen. Als we het met z'n allen wel willen, dan willen wij het in ieder geval niet. Wij wilden het in 2008 niet en nu in 2012 ook niet. Dus dat geef ik hier even ter overweging. Dank u.
Dank u wel, meneer Seijlen.
Dank u, voorzitter. Er zit een, tot nu toe een lijn in de betogen aan deze kant van de tafel. We kunnen wat dat betreft aansluiten bij zowel de suggesties van de heer Van der Leyen als het pleidooi van mevrouw de Ruiter. We hebben natuurlijk in 2008 niet gezegd dat er zoiets moest komen. We hadden daar geen verbeelding van. En het is wat jammer, om niet te zeggen flauw, om de raad nu vast te pinnen op iets wat wij toen niet hebben kunnen voorzien. Als wij toen die verbeelding hadden gehad, hadden we waarschijnlijk een genuanceerde en een gedetailleerde uitspraak over gedaan. In het memo worden een heleboel vragen beantwoord over het algemeen bevredigend, maar juist de aanpassing van het bouwplan vertoont nogal wat harde uitspraken. He, ook druisen bij de opties in tegen het raadsbesluit van 29 januari 2008, waarin is ingestemd. Ja, ze hebben misschien ons niet gerealiseerd, we hebben misschien een klein beetje, zijn een beetje te goed van vertrouwen geweest, maar de consequenties daarvan zijn wij geschrokken, net als de omwonenden. Dus nu is het punt gekomen om dit nieuwe inzicht of het voorschrijdend inzicht toe te passen. En inderdaad een wat vriendelijker plan voor de omgeving te realiseren. Als we dan onder punt 4 zien waar het gaat om de relatie met het gemeentehuis, dan is er ook een merkwaardige tegenspraak in de argumentatie. Het zijn twee ontwikkelingen die beide gericht zijn op een volledig andere functie. Het heeft niet met elkaar te maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat er in architectonisch opzicht zal er daarom geen samenhang tussen beide ontwikkelingen zijn. Dat is dus wat wij juist wensen. We wensen dat het gebouw niet geïsoleerd in de omgeving staat, maar ook een postzegelplan moet passen in zijn omgeving. In stedenbouwkundig opzicht is de urban villa die met dit plan wordt beoogd prominenter aanwezig door het hoogteaccent dat wordt gecreëerd. Wij willen geen hoogteaccent creëren. We willen een vriendelijk dorp in het groen hebben, ook als daar een appartementencomplex in komt. Dus de tegenspraak dat het losstaat van de rest en dat het toch een hoogteaccent moet zijn in de wijk, die begrijpen we niet. Dat is een uitspraak die twee kanten uitgaat en we willen juist één richting geven. En we willen ook luisteren naar wat de omwonenden voor bezwaren inbrengen. Anders voorzie ik een lange slepende weg, zoals die met meer van dit soort projecten hebben gehad, ook verderop aan de landweg. En het feit dat Kennemer Wonen niet akkoord gaat, nou, ga nog een keer met Kennemer Wonen praten over de alternatieven in het terrein als geheel ten noorden en ten zuiden van het oude gemeentehuis. Ik denk dat wij dit stuk, als het ongewijzigd in de raad komt, wel op de een of andere wijze in samenspraak met onze collega's zullen amenderen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Groot.
Ja, wij delen die ongerustheid eigenlijk niet zo, niet zoals de overkant. En we zullen proberen uit te leggen waarom. Wij denken dat als een gebouw de bovenverdieping terugspringend is en het heeft een vlak dak, dat het dan in zijn omgeving wat dat betreft wat van zijn massaliteit verliest en dat het daar passend is. En wil je dicht bij het centrum op een redelijke manier betaalbare woningen voor die mensen kunnen creëren, dan moet je wat dat betreft de consequentie van het niet naar buiten kunnen aan de binnenkant durven aanvaarden. Want het een heeft houdt verband met het ander. Toch hebben we wel een aantal vragen over, eigenlijk over wat er gebeurd is na de laatste inspraak. Als we dan de memo, en ik ben er in de bij de notul al even op teruggekomen. Als je daar dan nog eens goed doorheen leest, dan heb ik eigenlijk het gevoel dat de mensen om duidelijkheid vroegen en dat we die ook nu niet echt op papier zetten. Over de hoogte hoeven we het niet meer te hebben, want u weet mijn mening over hoe je dat pijl erin zet en wat je dan voor elkaar krijgt als je een voor iedereen duidelijk meetpunt markeert. Dan maar op pagina 2 daarvan, onder 4, relatie met het gemeentehuis. Dan moet het prominenter aanwezig zijn door het hoogteaccent. Dat wordt gecreëerd. Dan denk ik van zo'n villa, die aan alle kanten eigenlijk een villa is, die creëren juist als villa met elkaar om die massa markant punt te maken en dan door die terugliggende bovenlaag in zijn omgeving op te laten gaan. Dus ja, ik begrijp dat prominente dan niet als je dat op de hoogte laat slaan. Dan lezen we ietsje verder over de communicatie met de omwonenden. En dan denk ik, waarom is er van die communicatie geen verslag? Waarom doen we dat niet? Waarom gaan we wel zeggen, we hebben voldoende gecommuniceerd met onze bewoners, maar we hebben die communicatie niet in verslagen vastgelegd, zodat het wel eens niet is, daarna gewoon van de baan is. Denk ik, de zonde in een proces wat eigenlijk midden in je dorp plaatsvindt en wat eigenlijk, en ik denk dat we dat gewoon keihard moeten zeggen met elkaar, een beetje de voorbode is van wat we straks gaan krijgen als we het plein echt definitief moderniseren, weer herinrichten en voor onze toekomstige bewoners geschikt maken. Want ook dan krijgen we met dit soort verhoudingen te maken. En op het moment dat we nu met z'n allen brullen, ja, dat past niet bij deze tijd, dat past niet bij ons dorp, en dan moeten we ook zo verstandig zijn te zeggen, nou, haal dan ook maar een streep door het plein, want die toekomstvisie past dan ook niet bij ons dorp. Nou, ik denk dat het er wel bij past. Je moet wat dat betreft met je tijd mee durven gaan en de consequenties van die tijd ook een maat durven geven.
Dank u wel. Verder niemand. Meneer Hietbrink, heeft u nog even schorsing nodig of kunt u meteen beantwoorden?
Ik denk dat gaat lukken.
Dank u wel.
Ja, misschien even om te beginnen terug naar 2008 en de discussie die toen gevoerd is. Er is toen niet een inspraakprocedure gehouden zoals die zeg maar hangt aan een bestemmingsplan. Er is wel ontzettend veel gesproken, maar dat weet u net zo goed als ik, over het complex, hè, en de puzzel die we uiteindelijk hebben gelegd over die vier grondlocaties. Hè, want nogmaals, het is een locatie die vasthangt aan een drietal andere locaties en waar we uiteindelijk door een bijzonder lumineuze inval van mevrouw De Ruiter volgens mij tot een oplossing zijn gekomen, hè, waardoor de sociale woningbouw werd geprojecteerd op de Beek. Dat was een ingewikkelde puzzel waar vaak over gesproken is, waar vooral de omwonenden bij de Laars zich hebben geroerd en inderdaad hebben laten horen, waar individueel veel is ingesproken. Maar waar de bewonersverenigingen niet hebben ingesproken, misschien ook de bewonersvereniging Bergcentrum, die bestond toen, ik meen net een jaar ongeveer. Dus het kan zijn dat op die manier was het misschien ook nog niet georganiseerd. Er is dus wel inspraak geweest, maar niet op de manier van een bestemmingsplan. Want dat hoort ook niet bij zo'n plan, zou je misschien moeten zeggen. Er is toen duidelijk uitgesproken, en dat is een beetje de worsteling die ik proef, en dat is ook de worsteling die ik als portefeuillehouder natuurlijk heb gehad, en waarom we ook hebben gekeken naar mogelijkheden om te kunnen reageren op de inbreng van zienswijze, hè, van kan het nou niet wat laag? Nou, we hebben daarnaar gekeken, die zoektocht die hebben we eigenlijk in het memo beschreven, en wij hebben uiteindelijk geconcludeerd dat als je kijkt naar de gevolgen daarvan, en daar kunt u natuurlijk anders over denken, hè, de financiële gevolgen daarvan of de volkshuisvestelijke gevolgen daarvan, dat we ons dan moeten houden aan een uitspraak die de Raad eerder heeft gedaan en waarvan, en dat is toch even een terechtwijzing van de, op de inbreng van gemeentebelangen, wel degelijk een verbeelding voorhanden was. U heeft toen een mooi boekje gehad. Daar stond een tekening in, daar stonden de vier lagen ook in, de schildkap stond erin. Daar is al een beetje naar gekeken van nou, moet die schildkap er niet af, zodat het in ieder geval ietsje lager wordt. Het is nu 15 meter en het was bedoeld als een hoogteaccent. Zo is het er toen ook neergezet. Dan is het volgens mij zo politiek gezien dat de wethouder een raadsbesluit uitvoert. Dat is er gebeurd. Wel goed luistert naar de inbreng van zienswijze, dan ook serieus onderzoekt of er alternatieven zijn. Ik heb dat volgens mij gedaan, vandaar dat het zo lang heeft geduurd tussen het ene moment na het voorontwerp en het moment daarna, omdat al die gesprekken hebben plaatsgevonden met Kennemer Wonen en met het bouwfonds. En zijn wij uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat we met het plan dat er lag door moesten gaan. Met het dilemma dat u nu eigenlijk zelf ook op tafel legt. Dat is volgens mij wat er gebeurd is in 2008. En opmerkingen als, ja, hebben we het ons niet gerealiseerd of hebben we het niet kunnen voorzien? Nou, u had de hoogte in ieder geval kunnen voorzien. En dat is volgens mij de steen des aanstoons. Want het gaat gewoon om vier lagen met een schildkap. Ja, en dat past niet in minder dan 15 meter. Dat kan ik u op een blaadje geven. Dat was in 2008 zo en dat is nu nog steeds zo. Dus in die zin is er niets veranderd. Is het mogelijk om de sociale appartementen eruit te halen? Dat was volgens mij de tweede vraag van de Partij van de Arbeid. En die elders te realiseren. Alles is mogelijk. Ben ik daar een voorstander van? En dan is het antwoord nee. Ten eerste omdat er geen andere locatie is. Dus dan vind ik ook dat u moet aangeven waar dat dan zou kunnen. Nou, dat is niet eenvoudig, dat weet u allemaal in de gemeente Bergen. En ook omdat ik vind dat er in 2008, na jaren praten, rond die vier locaties, een evenwichtig voorstel naar de gemeenteraad is gegaan, waar ook het volkshuisvestelijke deel, een deel bij de Beek en een deel op deze locatie, niet bij de Dr. van Peltlaan en niet bij de Prins Hendriklaan, dat was vrije sector. Dat is een goed afgewogen besluit geweest waar toen ook met grote meerderheid van stemmen mee is ingestemd door de gemeenteraad. Ik denk ook dat het een precedent, het laatste argument dat u volgens mij in uw overwegingen mee zou moeten nemen, mocht u overwegen om daar op te willen amenderen, dat het een precedent zou scheppen. Want ik denk dat elke ontwikkelaar bijzonder blij zou zijn als hij de sociale woningbouw uit zijn project zou kunnen halen. Er is bij de Haaf, dat is namelijk een voorbeeld dat u noemt, uitvoerig en langdurig gesproken over een overeenkomst. Het is nog maar de vraag of we daar zo blij mee moeten zijn, want je creëert daardoor direct afhankelijkheid tussen projecten die uit hun aard verschillende looptijden hebben. Hè. Dat kan ons nog wel eens lelijk gaan opbreken, maar dat is voor een ander moment. Dus ik ben daar ook in dat opzicht niet zo'n voorstander van. Nou, ik heb volgens mij iets gezegd over De opmerking van D66 over, nou hebben we ons wel gerealiseerd wat we deden, hè, zal ik maar zeggen, in 2008. Nou, dat weet ik niet precies natuurlijk, ik kan niet voor D66 praten, maar u had daar een hele duidelijke inbreng. Ik heb het verslag nog eens nagelezen uit 2008. En het plaatje spreekt volgens mij ook boekdelen, dus ja, ik denk dat de informatie toen was. Ja, daar kan ik niet veel van afdoen. Nou, ik heb iets gezegd, volgens mij ook op de opmerking van gemeentebelangen, het niet kunnen voorzien, omwonenden niet gerealiseerd. Nou, er zijn wel mensen die hebben ingesproken, maar ik maak ook op uit de zienswijze die zijn ingediend, dat mensen zich toch overvallen hebben gevoeld, hè, laat ik het maar zo formuleren. Daarom hebben we ook uitvoerig de tijd genomen om met in ieder geval die varianten nog serieus te onderzoeken, met de uitkomst die ik u heb gemeld. En nog een keer met Kennemer Wonen praten lijkt mij volstrekt zinloos. Dat heb ik namelijk gedaan een jaar lang. En nou, nogmaals, dit is eruit gekomen. Nou, ik denk, nog even kort een reactie op de opmerkingen van het CDA. Dat we ons inderdaad moeten afvragen, hè, als we in 2008 kaders vaststellen voor een bepaald plan. En daar 3-4 jaar later op terugkomen wat dat precies betekent ook voor de toekomst. Hè. We zijn meer... plannen waar we zeg maar iets voor vaststellen. En als je daar dan 3-4 jaar later op terugkomt, omdat er zienswijzen zijn, ja, dat zou nog wel eens gevolgen kunnen hebben. Volgens mij zijn we wel duidelijk geweest. Misschien zijn we het niet met elkaar eens, maar over het pijl hebben we volgens mij in het memo duidelijk opgeschreven wat daar nou precies van aan is. En nogmaals, want daar was net weer even wat onduidelijkheid over. Die 15 meter, dat is 15 meter. En daar komt dus ook geen 10% op. En door die halfverdiepte garage komt er niet ook nog eens 1,5 of 2 meter bovenop. 15 meter is 15 meter. De communicatie met de omwonenden, nou, daar moet ik volgens mij een misverstand weghelpen. De gesprekken die er zijn gevoerd, in ieder geval sinds het moment dat ik wethouder ben, die zijn allemaal genotuleerd en er is ook verslag van gemaakt. En die omwonenden hebben daar ook verslag van gekregen, dat is opgestuurd. Dus ik weet niet precies... naar aanleiding van welke opmerking die opmerking wordt gemaakt. Maar er is in ieder geval verslag van gemaakt en dat hebben mensen ook ontvangen. Ik denk dat de vragen waren. Nou, dat ik ze voor ze zo goed en zo kwaad als dat kon beantwoord heb.
Dank u wel. Dan rust ons de vragen naar een korte reactie. Hoe het stuk met de haat moet. Of wilt u nog een klein termijntje erachteraan hebben?
Ja, maar met een conclusie. Hè?
Ja, maar dan krijgt u daar de gelegenheid voor, maar wil u dan meteen uw conclusie meenemen van hoe het naar de raad toe moet? Ja? Wat zeg je? Even kijken, nou, dan gaan we gewoon weer dezelfde volgorde doen. Meneer Van der Leij.
Nou ja, inderdaad, bedankt voor de beantwoording. Iets in die geest had ik me ook voorgesteld dat het is gegaan. Kijk, een korte reactie is dat je zegt van, als de gemeente een locatie ontwikkelt, en ik vind dat het geen precedentwerking is, dat ten eerste. Want je zult, het enige precedent die je kunt afvragen als gemeente is, als je dus een kleine inbreilocatie doet, waar je geen structuurvisie voor vaststelt, dan heb je geen inspraakprocedure, laat me zeggen, als instrument, maar je hebt een soort stedenbouwkundige visie en that's it. Dan zul je met die stedenbouwkundige visie ook actiever moeten gaan communiceren richting je bevolking. En niet pas bij het bestemmingsplan als je stedenbouwkundige randvoorwaarden hebt vastgesteld in de raad. Op het moment dat de raad een beleidsbesluit neemt over wat daar op een enige locatie wenselijk is, ook al is die klein en die groot, dan zal de raad daar vooraf moeten communiceren richting de burgerij van, en niet bij het bestemmingsplanprocedure, want dan zeg je weer van ja, u heeft toen het besluit genomen dat het zo mocht en dat is nu te laat. Dan moet je zorgen dat je de inspraak geregeld hebt, want daar hechten wij aan in deze gemeenschap. Dat we goed inspraak naar de omwonenden en naar de bewonersvereniging, die hebben nu niks opgetuigd, dat die daar ook een inbreng op hebben. Dus daarom vind ik het geen precedentwerking als je hier iets zou doen. Je moet zorgen dat het nooit meer ontstaat. Laat ik dat vooral van hier opnemen. Dat is iets wat je dan moet doen. Ja, dan denk ik van, u zegt van, ik kan het niet elders compenseren en ik zou dat ook ontraden. Nou, er zijn natuurlijk een aantal woningbouwlocaties locaties waar de gemeente misschien zelf nog het heft in handen heeft. En de raad kan zeggen, we hebben nu wat voor mij betreft persoonlijk onze fractie nog steeds een doorn in het oog is, 30-60. Wij vinden dat het anders kan. Maar dat zou betekenen dat de raad ook een uitspraak kan doen. Dat je zegt, nou, bij een volgende locatie waar de gemeente in beeld is, gaan we af voor die locatie van dat 30-60 en gaan we naar bijvoorbeeld 40-20-40 of zo. Een heel andere locatie met een veel groter deel sociale en betaalbare woningbouw en vrije sector, waarbij de gemeente dan misschien een stukje inlevert. Maar dan neem je op voorhand een voor niet als algemeen beleid, het zou ons goed zijn als het algemeen beleid zou worden, maar dan zou je zeggen, nou, voor één locatie waar de gemeente straks zelf de initiatiefnemer is. En ik kan me voorstellen dat het hier vlak in de buurt is. Als het BSV-veld vrijkomt, dan neem ik aan dat daar woningbouw mogelijk is. Als Beddoes, als ze samenvoegt tot Beddoes, dan zou de raad een uitspraak over kunnen doen dat we het hier dan laten zitten en dat we het elders fors en forser gaan terugbrengen. Nou, dat zou dan een compensatie kunnen zijn naar ook de mensen die een betaalbare woning zoeken in deze gemeente. Dan nog even over het pijl. Ik heb daarover gezwegen. U komt erop terug. Ik neem aan dat het zoals in het memo staat, het pijl is het huidig Maaiveld. Zo heb ik het gelezen. Dus, nou, dat geef ik de raad in overweging en voor ons is het een B-stuk.
Dank u wel. Mevrouw de Ruiter.
Ja, dank u wel. Ook namens mij hartelijk dank aan de wethouder voor ten eerste ook zijn memo, maar ten tweede ook de beantwoording hier. Ik heb helaas het boekje niet bij me. Vorige keer had ik het wel bij me. Heeft het, ja, in mijn beleving is de verbeelding toch wat fragieler dan de nieuwe verbeelding die we voorgeschoteld gekregen hebben. Dus het is wel wat robuuster allemaal, hoor, wat we nu op het plaatje zien. Het is, het is best wel heftig. En dus wat dat er gaat, blijf ik toch bij mijn indruk dat het te massaal is voor deze plek in relatie tot zijn omgeving. Uw argumentatie over het splitsen van de sociale woningbouw, dus die hier weglaten en elders onderbrengen, die argumentatie kan ik volgen en ik vind dat het ook zeer valide is en ik zal die ook terugnemen naar mijn fractie. Dus hiermee geef ik ook meteen aan dat het een B-stuk wordt. Ja, dank u wel.
Dank u wel, meneer Zeiler.
Ja, dank u, voorzitter. Ook wat ons betreft zal er nog wat over gezegd moeten worden in de raad, dus het zal een B-stuk moeten worden. We hebben net nog even nagekeken hoe het nu precies staat, ook in de nota wat die 15 meter betreft. Inderdaad, wethouder, het staat er zeer hard. Dus daar zullen we u ook aan mogen en moeten houden. Net als mevrouw de Ruiter is de verbeelding inderdaad in het recente plan een stuk harder en een stuk stedelijker en een stuk steniger dan wij ons hadden voorgesteld. Er is dus inderdaad toch wel sprake van een voortschrijdend inzicht en een toenemende huiver, ook vanwege de argumenten die de omwonenden hebben aangedragen. En ik denk dat we die niet kunnen negeren. Dus we komen hier nader op terug. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Groot.
Ja, ik lees op pagina 5, of bij onderwerpje nummer 5 van de memo, dat er een aantal verslagen niet gemaakt zijn, omdat we die terug kunnen vinden in de beantwoording van de zienswijze. Ja, uiteraard is dat zo. Ik denk dat de portefeuillehouder daar gewoon gelijk heeft. Maar niet alle zienswijzen die in een mondelinge confrontatie met elkaar over tafel gaan, vinden uiteindelijk als officiële zienswijze hun eindbestemming. En op het moment dat je dus de ene, nou, laten we gewoon beginnen bij het begin. Meneer Van der Leij die vroeg, misschien kunnen anderen zich nog herinneren. Zo is het in zo'n procedure ook zo natuurlijk. Er zijn vaak momenten dat je elkaar treft, waarover belanghebbenden met elkaar in gesprek zijn. En op het moment dat er dan verslagen gemaakt worden, er zijn ook die zaken die dan wel genoemd worden, maar niet tot een zienswijze leiden. Die zijn dan in ieder geval vastgelegd en dan weten we met elkaar wat er tijdens dat traject de revue heeft gepasseerd. Dus daarom is het beter, naar onze mening, dat je ook wat dat betreft een goede verslaglegging hebt en weet wat er over tafel gaat. Dat wat dat betreft. Wat de aanbeveling van mijn collega's betreft om een B-stuk, ja, wie ben ik om te zeggen? Meestal wil ik een B-stuk, want daar hebben we uiteindelijk een raadsvergadering voor. Dus ook deze keer.
Dank u wel. Meneer Meenendorp.
Ja, wij zullen ons wel moeten aansluiten, want de meesten die proclameerden een B-stuk. Wij hadden aan een A-stuk gedacht, maar goed.
Oké. Okay. Mevrouw Ras volgt ook. Dus dan kunnen we concluderen dat het stuk naar de raad gaat, als een B-stuk. Had u nog een behoefte aan een nabrander?
Nou, heel kort hoor. Ik hoop niet dat dat weer leidt tot discussie, maar ik dacht het is goed als ik nog even heel kort reageer. Meneer Van der Leij heeft gewoon een pleidooi gehouden, wat ongetwijfeld door zijn fractiegenoten in de raad nog eens dunnetjes over gedaan geworden. Dus daar ga ik nu nog even niet op in. Ik voelde een prachtig verhaal aankomen in de raad, dus daar ga ik nu niet op in. Misschien even twee dingen om misverstanden te voorkomen. Er zijn nu natuurlijk ook tekeningen van hoe het plan eruit komt te zien. Die zijn herhaaldelijk gewijzigd, hè, onder andere in reactie op de inbreng van omwonenden. Niet altijd tot tevredenheid van de omwonenden, moet ik er meteen bij zeggen. Dus er lag iets. Daar heeft men opmerking over gemaakt. Vervolgens is daar weer een aanpassing op geweest, et cetera, et cetera. Nou, ik ga niet dat hele traject uitleggen. Maar het is natuurlijk wel zo, en ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren, dat wij op het niveau van een bestemmingsplan daar in principe geen uitspraken over doen. Bouwfonds gaat ongetwijfeld nog een keer in gesprek met de omwonenden om te kijken of ze op die opmerkingen weer tegemoet kunnen komen. De welstand moet er nog iets van vinden. Nou, ik bedoel, dat zit allemaal wel in het traject, maar niet in het bestemmingsplan. En even de onduidelijkheid, denk ik, over de verslaglegging en de zienswijze. Want volgens mij lopen daar twee dingen door elkaar. Aan de ene kant is er de formele procedure rondom het bestemmingsplan, waar zienswijzen worden ingediend. Dan krijgt u een nota van beantwoording. Aan de andere kant zijn er gesprekken geweest, eerst met Kennemer Wonen en Bouwfonds, hè, en de gemeente. En de varianten die u nu in de memo op papier heeft gehad, die hebben we teruggekoppeld aan de omwonenden. En van die avond en van die terugkoppeling, daar is een verslag van gemaakt, voor alle duidelijkheid. Dat is, dat zit niet direct bij de stukken, omdat het geen onderdeel is van de formele bestemmingsplanprocedure. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde toevoegen. Dat was het volgens mij. En verder gaan we in de raad verder.
Dank u wel. Nou, dan gaan wij ook verder. En dan gaan wij verder met het vaststellen van het postzegel bestemmingsplan Kavel aan de Oude Schulpweg in Egmond Binnen. Ik zal heel even wachten tot degene die weg moet of wilt ook kan gaan. Wie kan ik het woord geven? Ja, meneer Zeiler. En wie nog meer? Meneer Zwart. Ruiter. Partij van de Arbeid, nog andere. Meneer Meenendorp, kort. Nog iemand van de Partij van de Arbeid die het woord hierover wil voeren? Nou, oké. Okay. Had u zich aangemeld? Oké. Okay. Dan gaan we het rondje doen. Meneer Zeiler, we gaan het rondje doen. We gaan de volgorde doen.
Dank u, voorzitter. Een mooi plan. Een verbetering van de bestaande situatie. En prettig dat iedereen daaraan wil meewerken. We hebben een uitgebreide informatie gekregen. Een beeldkwaliteitsplan. Er is goed gekeken. Ik moet me wel van het hart dat er een paar historische merkwaardigheden in staan. Zoals dat Egmond Binnen aan het einde van de rivier de Egmonder ligt. Dat is geheel nieuw voor me. Ik zou graag een bronverwijzing daarvan krijgen. Mag aan het eind van de vergadering.
Ik vind het ook buitengewoon aardig dat er op bladzijde 13 wordt gesproken van een notariswoning en daar een plaatje van een notariswoning in Bergen bij staat, met de heer Bonda wandelend op de Dorpstraat. Maar goed, dat zijn kleinigheden. Wat ik wel miste, dat is aan het einde waar voorbeelden worden gegeven van beeldkwaliteit met gebruik van materiaal, dat er wordt gesproken over materialisatie, maar er is in de stukken geen verbeelding van het plan opgenomen. Dat miste ik een beetje. Ik kan me dat wel voorstellen. Ik heb er van de week nog even gestaan en kan me heel goed voorstellen met de plattegrond van het plan in de hand wat er voor in de plaats komt. Maar als er zoiets is, dan zou het prettig zijn om dat nog even te zien te krijgen. Wat ik eigenlijk het meeste miste, dat is een relatie naar de archeologische waarde van de omgeving Egmond Binnen West. Dat is archeologisch een van de rijkste gedeelten van deze gemeente. Rond het Adelbertusakker heeft een oude buurt gelegen, de Aalbrechtsbuurt, waar dit een onderdeel van is. Er is een paar jaar geleden, toen daar een herinrichtingsplan kwam in het kader nog van de landinrichting, waarbij het PWN een aantal terreinen op de schop heeft genomen, een cultuurhistorische effectrapportage gemaakt. En daar vind ik geen enkele verwijzing naar. En dat heeft dus ook niet geleid tot een enige vorm van archeologische bescherming van het terrein. En mijn vraag is, kan die relatie alsnog gelegd worden? Want ik denk dat als we het grote bestemmingsplan gaan zien, landelijk gebied Zuid, dat dit een van de meest prominente archeologische gebieden zal zijn. Met misschien wel archeologisch regime 1, de hoogste categorie. Dus daar zal waarschijnlijk iets aan moeten gebeuren wat op zich helemaal geen consequenties zal hebben voor de uitvoering van het plan. Want het is een mooi plan en ik denk dat iedereen blij is als het gerealiseerd zal worden. Dus een concrete vraag, wat doen we met de archeologie, ook met het oog op het in voorbereiding zijnde grote plan voor het landelijk gebied Zuid. Dat was het, dank u.
Dank u wel, meneer Zwart.
Ja, wij kunnen ook denk ik wel duidelijk spreken van een kwaliteitsverbetering die hier plaats zal vinden. Alhoewel wij het vertrekpunt toch wel wat discutabel vinden. Zo wordt er namelijk gesproken over een storend element op een prominente ligging direct langs de doorgaande provinciale weg. Daarmee zou je kunnen concluderen dat een provinciale weg een pareltje is van onze gemeente. Dus de vraag is even of dat nou wel de juiste zinsnede hier is. Dus het vertrekpunt vinden wij dat betreft wat discutabel. Verder wordt er gesproken over allerlei zichtlijnen die er zouden zijn. Vanaf de randweg is me eigenlijk dit pand, deze kast me eigenlijk nooit opgevallen. Omdat er gewoon hier geen zichtlijnen zijn die deze kast zo prominent in het beeld brengen. Er zit een behoorlijk hoge haag, CQ-bossage, tussen de randweg en de parallelweg die daarnaast ligt. Dus ja, in hoeverre hier sprake echt van een storend element is, vragen wij ons af. Er vindt een stukje agrarische bedrijvigheid plaats. En dat ziet er misschien anders uit dan een woonwijk. Verder ligt de randweg, is ooit achterlangs het dorp gelegd met allerlei tuinen. Dus in hoeverre dat nou echt een prominente, mooie locatie is, vragen wij ons af. Deze kavel ligt uiteraard wel in een uniek gedeelte. En zeker van een kwaliteitsverbetering is dan ook wel sprake. Waar wij ook wat vraagteken bij zetten is zeg maar de 5% winst die als uitgangspunt wordt gehanteerd, dat wel of niet zou mogen. Wij vragen ons af, waar komt dit nou echt vandaan? Welke documenten liggen hier aan ten grondslag? En mag dat wel zomaar? De gemeente mag geen inkomenstoetsen uitvoeren. En in dit geval wordt hier wel iets aan een winsttoets gedaan. De vraag is ook, is het wel reëel in de huidige markt? De waarde die je morgen of die je vandaag kan krijgen is morgen weer anders. Dus in een stijgende markt is dat misschien niet zo erg, maar in dit geval denk ik dat de markt meer naar beneden zal gaan dan omhoog. Dus wij vragen ons af, wat is de waarde van dit cijfer en moet je dit nog wel hanteren? Verder wees mijn collega erop dat in het gebied, er werd net even gesproken over archeologische waarden. Er zijn percelen van PWN omgezet in weer natuur. Althans in duinachtige graslanden, hoe ze het ook willen noemen. Daar zijn geen archeologische vondsten verder gevonden.
Dat is niet waar hoor. Dat moet ik echt ten sterkte bestrijden. Er is heel zorgvuldig met de natuurbouw omgegaan. En er is juist rekening gehouden met de archeologie. Ook met de vernaturen terreinen. Dat is zo na te vragen, staat ook in het rapport.
Nou, dan zullen we dat uiteraard eens gaan bestuderen. Daarmee wou ik het eigenlijk afronden.
Dank u wel. Mevrouw de Ruiter.
Dank u wel. Toen wij dit lazen, dachten we, kon alles maar zo gaan. Hè? Zo simpel, zo'n mooie verbetering ter plekke. Hoewel, ik moet ook zeggen, ik voel helemaal met de overkant mee. Als je zegt, ja, moet je naar elk agrarisch bedrijfsgebouw als storend kenmerken? Denk ik niet. Hè? Het is tenslotte ook iemands ziel en zaligheid geweest, die op een gegeven moment daartoe geleid heeft dat hij daar een kas gebouwd heeft. Dus dat vind ik ook een beetje ver gaan. Maar in dit geval is het wel zo dat het een mooie verbetering wordt van de plek daar. Wat ik mis, evenals meneer Zeiler, is de verbeelding van wat er gaat komen. Dat was wel fijn geweest, dat we iets duidelijker zicht op hadden gehad. Maar voor de rest, het mag het van ons betreft als een A-stuk naar de raad.
Dank u wel, meneer Medendorp.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, wij hebben het plan ook bekeken en ja, het lijkt ons dat het goed volgens de regels is neergezet. Ruimte voor ruimte wat bijgeschaafd door de provincie. Het lijkt ons een goed plan. Overigens hebben wij ons wel verbaasd over het feit dat hier een schuur en een kas betreft die geen binding hebben met naastliggende bewoning of naastliggende huizen. Er is hier geen sprake van bedrijfsbeëindiging. En in onze optiek was dat altijd het uitgangspunt van die ruimte voor ruimte regeling. Zo zie je maar, je moet nooit geen oude schoenen weggooien. Overigens vragen wij ons af of het bouwen van kassen en dergelijke binnen het vergerende bestemmingsplan nog steeds mogelijk is. Denkend aan eventuele precedentwerking in de toekomst. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Was.
Nou, kan heel kort zijn. Ik sluit me helemaal aan bij de overkant, bij mevrouw de Ruiter. Wij pleiten ook voor een A-stuk. Het is een mooie verbetering. Die ruimte voor ruimteregeling kan inderdaad heel mooi werken zo.
Dank u wel, meneer Van der Leyen.
Nee, prima. Het oogt ook een sympathiek plan. Maar ik denk, de verbeelding van die notariswoning is heel pittoresk. Maar het bestemmingsplan laat de woning toe tot 10 meter hoogte. Dus als blijkt dat de ontwikkelaar opeens niet met een notariswoning aan de voeten kan, dan komt daar een groter gebouw. Dus het is niet de verbeelding die u vaststelt. Het is een bestemmingsplan met maten en maatvoering. Het is een woning kaal op het agrarisch perceel. Daarnaast geen tuin aan de buitenkant. De woning grenst koud op het agrarisch perceel. Tuin alleen aan de voor- en de achterzijde. Dus het is een woning die gewoon open en bloot in het gebied staat. Zoals daar meer woningen staan er op zich. Die open en bloot staan. Dus op zich past het erin. Maar dat u niet zegt straks, er staat er een groot nieuw mooi huis of en over welstand, dat gaan we in deze bestemming van allemaal niet regelen. En die verbeelding is misschien de intentie, maar er zijn meer intenties uitgesproken die er nooit gekomen zijn.
Dank u wel. De beantwoording.
Ja, nou dan kan ik beginnen bij het eind. Hè. Dat is wel prettig dat u meteen zo goed heeft uitgelegd hoe het zit. Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat is ook een voorwaarde als het gaat om de ruimte voor ruimteregeling. Hoe juridisch hard is dat? Nou, niet zo hard. Hè, dus het is inderdaad zo, er is op dit moment nog geen verbeelding. Er wordt op dit moment wel getekend. Dat is onderdeel van de vergunningenprocedure. Daar gaat de welstand nog iets van vinden. Maar meneer Van der Leij heeft het juist gezegd. U zegt daar niets over in het bestemmingsplan. Dan zegt u iets over de hoogtemaat en over de plek waar de woning kan komen. Op de vraag naar de historische verwijzing, die is wel heel specifiek en daar moet ik u het antwoord op schuldig blijven. Maar natuurlijk ga ik meteen uitzoeken hoe het zit. En ik zal u dat op een ander moment uitleggen. Misschien kan ik dat volgende keer bij de mededelingen doen, als een soort opgave voor mezelf. Ik krijg straks wel antwoord. Over archeologie staat iets opgenomen op, even te kijken, in paragraaf 6.4 van het bestemmingsplan. En wat we daar zeggen is eigenlijk gewoon het staande beleid. Het is een plan dat kleiner is dan 500 vierkante meter. Er wordt niet dieper geroerd dan 40 centimeter. Dus er is geen aanvullend archeologisch onderzoek nodig. Dat doen we bij elk perceel. Als u zou vinden, want dat klonk een beetje door in de opmerkingen van de heer Zeiler, dat er wel aanvullend archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, dan wil ik in ieder geval vast aantekenen dat de initiatiefnemer, en dat is gewoon een doodgewone particulier, wel een paar duizend euro gaat kosten. Dus ik vind dat u daar wel serieus moet overwegen waarom u zou vinden dat we hier moeten afwijken gewoon van het staande beleid dat we eigenlijk bij elk bestemmingsplan hanteren. Heb ik niet willen zeggen, laat dat duidelijk zijn, dat de provinciale weg op die locatie, op die plek een pareltje is. Dat staat volgens mij ook nergens in de stukken. Een soort omgekeerde bewijslast is dat. Hè? De betiteling, want D66 zei er ook iets over, van dat het een storend element is, heeft wel een functie. Onderdeel van de ruimte voor ruimteregeling is namelijk niet meer dat het per se moet gaan, dan geef ik meteen antwoord op een opmerking van de VVD, om een bedrijfsbeëindiging, maar dat het moet gaan om storende elementen, dus zeg maar overblijfselen. En dat moet je dan wel, nou ik ben blij dat de provincie dat met ons eens was, hè, want de provincie moet wel meedenken, zal ik maar zeggen, bij de ruimte voor ruimteregeling. Dat hebben ze gelukkig in dit geval gedaan. En het is ook, vandaar ook de betiteling zoals hij daar staat. En ik vind het zelf, maar dat is dan misschien even mijn persoonlijke opinie, wel degelijk een storend element. En ik kom daar toch regelmatig langs en ik vind hem ook heel zichtbaar. Dus daar verschillen wij dan over van mening. De 5% regeling, die komt uit de provinciale verordening. Dus dat is waar de provincie aan toetst als zij het bestemmingsplan ontvangen. Wij hoeven in dit geval, omdat het valt onder de ruimte voor ruimteregeling, geen ontheffing aan te vragen via de adviescommissie ruimtelijke ordening. Maar de provincie moet er wel iets vinden, want als ze dat namelijk niet vinden, hebben ze wel de macht om het bestemmingsplan te vernietigen. Zij toetsen dat inderdaad met een bepaalde rekenmodel. Dat moeten mensen ook invullen. Dan wordt er ook iets van gevonden door de provincie. Ze hebben daar in dit geval ook iets van gevonden. Er is ook nog een tweede keer naar gekeken. En ik kan in ieder geval aangeven dat in dit geval gaat echt om een particuliere ontwikkeling. Gaat het absoluut niet om dat winst maken. Sterker nog, ze leiden er een beetje verlies op. Daar heeft de initiatiefnemer geen moeite mee. Of die 5% winst, of dat een juiste norm is, dat lijkt me in eerste instantie iets van de provinciale politiek. De ruimte voor ruimteregeling is net weer herzien, zal ik maar zeggen. Er is natuurlijk wel een reden om die 5% norm erin op te nemen, omdat het gaat om de ruimtelijke kwaliteit en niet om het financieel gewin. Vandaar dat ze die 5% norm hebben opgenomen. Wij kunnen daar van alles van vinden. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan maakt het niet uit. Ik denk dat ik dan de vragen zoals ze zijn gesteld en de opmerkingen heb beantwoord.
Dank u wel. Wie wil in tweede instantie nog het woord hebben? Meneer Zeiler.
Dank, wethouder.
Ja.
De meeste vragen zijn denk ik duidelijk beantwoord. Wat de archeologie betreft was de grotere reikwijdte van mijn vraag. Hoe gaat in het komende bestemmingsplan, herziene bestemmingsplan, waar dit gebied ook onder valt, men met de archeologie om? En waarom staat er nergens verwijzing naar het rapport dat is gemaakt voor de in de buurt liggende terreinen van het PWN? Die wel degelijk, dat riep ik net al even tegen de collega aan de overzijde, wel degelijk overal sporen hebben opgeleverd. En daar is ook duidelijk rekening mee gehouden. Er staat op bladzijde, paragraaf 6.4 over cultuurhistorie en archeologie. Informatie met betrekking tot archeologie ontbreekt nog op deze kaart. Er wordt de cultuurhistorische waardekaart aangehaald en ook verbeeld. Maar er is dit rapport. En uit het rapport kan men afleiden dat we hier in het archeologisch meest rijke gebied van deze gemeente zitten. Dat is ook op andere wijze aantoonbaar. Er staat er omdat dat het plangebied gelegen is binnen een aardkundig monument. Dat speelt dan ook nog een rol. Omdat er reeds bebouwing aanwezig is op het kadastrale perceel, heeft dit voor de voorgenomen ontwikkeling geen gevolgen. Ja, dat heeft natuurlijk planologisch geen gevolgen. Maar de vraag is, wat gaan wij in het grote bestemmingsplan, waar dit eigenlijk al een uitgelicht stukje van is, wat gaan wij doen met de archeologie? Ik mag toch hopen dat we die serieus gaan nemen en dit hele gebied, Egmond Binnenwest, tussen de Randweg, of hij nou mooi of lelijk is, ik denk het laatste, maar daar hoeven we ons verder niet over uit te spreken. En de Duinvoet, dat we dit als archeologisch primair belangrijk gebied gaan bestempelen. En ik denk dat we daar dat we het niet verkeerd aan zouden doen om daarop vooruit te lopen. Maar het is niet zo zwaar dat wij zullen overwegen op dit punt een amendement in te dienen.
Dank u wel. Meneer Hietbrink, nog even.
Archeologie. Even kijken. Ja, ik kan daar volgens mij twee dingen over zeggen. Ten eerste denk ik dat we de discussie over het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid, want daar doelt u op, moeten voeren als we het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid voor hebben liggen. Ik weet ook niet of wij dan dezelfde mening zullen hebben over hoe je om moet gaan met archeologie. Ik denk dat de gemeente Bergen dat al behoorlijk zorgvuldig doet. En de vraag is, en dat is toch altijd een afweging, maar ik denk dat we die op dat moment die discussie moeten voeren. Hoe ver wil je daarin gaan? Hè? In dit geval gaat het om een particulier die ook gewoon veel geld moet uitgeven als wij hem of haar nu zouden dwingen om archeologisch onderzoek te verrichten. Nou, daar kunnen goede redenen voor zijn. Maar op dit moment, het gaat ook om een individueel perceel, doen we niets anders dan het eerder algemeen vastgestelde beleid uitvoeren, hè, voor dit plan. Of we dat in het landelijk gebied Zuid anders gaan regelen, zou ik op dat moment willen bespreken. We hebben daar ook eerder een gesprek over gehad, van moeten we dat nou strenger doen of niet? Wat heeft dat voor gevolgen? Nou, dat zijn we nu ook aan het uitzoeken. Hè, dus die discussie die komt terug. In ieder geval zullen we archeologische aanduidingen opnemen op de kaarten. Dat zijn we toe ook, daar zijn we ook verplicht tegenwoordig. Dus, waarom de verwijzing? Want ik ken het rapport zelf natuurlijk ook, hè, de CHER, moet ik geloof ik zeggen, over Egmond Binnen. Dat is een prachtig rapport. Waarom dat niet in de verwijzing is opgenomen, dat weet ik niet. Misschien om dezelfde reden dat op pagina 13 iets over een rivier heeft gestaan die misschien nooit bestaan heeft. Dat zou kunnen.
Dank u wel. Ik denk, ik wilde nog even weten, meneer Zeiler, kon het voor u een aanstuk worden in de raad?
Ja, dat kan een aanstuk worden.
Meneer Zwart, voor u?
Ja.
Oké, dan kan ik concluderen dat het als aanstuk naar de raad gaat. Dan gaan we verder met het postzegelbestemmingsplan De Voert. Wie wil daar het woord over voeren, meneer Groot? Mevrouw de Ruiter. Zeiler. Ruis. Ja. Oké. Dan begin ik met meneer de Groot.
Ja. Eigenlijk een goede oplossing voor een gebied waarvan we met z'n allen kunnen zeggen van, dat verfraait. Dus ja, alleen maar plus. Maar er komen toch een aantal vragen boven drijven. En het komt eigenlijk een beetje omdat ik het, hoe je het ook wendt of keert, niet helemaal los kan zien van het vorige onderwerp. En dan denk je van, moet je A en B nu wel met elkaar vergelijken? Moet je niet met elkaar vergelijken? Heb je dezelfde basisrichtlijnen die je gebruikt op het moment dat zo'n plan binnenkomt? Want wat is hier aan de hand? Er worden een aantal recreatieve bestemmingen weggehaald, terwijl we nog niet zo lang geleden met elkaar afgesproken hebben van, dat is mede de motor van onze economie, dus gaan daar uiterst zorgvuldig mee om. En dat zien we dan terug in een prachtige bungalow die op een mooi groot stuk grond straks gewoon het recht heb om een zomerwoning van vijf of om een bijgebouw van 75 vierkante meter te creëren. En dan denk ik, ja, doen we dat nou eigenlijk? Doen we dat nou eigenlijk wel goed ten opzichte van de rest van onze bevolking? Welke regels zijn er? Welke verantwoording hebben we met elkaar en na elkaar op het moment dat we recreatiebestemmingen weghalen? Als we die recreatienota even met elkaar tegen het licht houden en zeggen van dat stukje economie, dat moeten we beschermen. Ik mis dat in dit stuk. Nogmaals, het is een prachtig plan en wie ben ik om te zeggen dat moet je niet doen. Maar wel wat uitleg over een andere situatie waarin we dat weer doen. En draaien we onze eigen toeristenindustrie eigenlijk niet langzamerhand de nek om.
Meneer Groot, dus u vraagt concreet of de recreatiebestemming gehandhaafd kan blijven?
Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag alleen, nee voorzitter, ook voor u misschien en voor mijn collega's, dat vraag ik absoluut niet. Ik vraag alleen in voorkomende gevallen waarin je met elkaar zegt, ja, je mag niet een stukje van het landelijk gebied gebruiken om extra te bebouwen, hè, want dat beschermen we. We beschermen ook die toeristische motor en hier halen we er een stukje af. En hoe gaan we daar dan mee om met elkaar? Dat vraag ik aan de portefeuillehouder. Zonder dat ik wil zeggen, dit wat hier staat moet je niet doen, want daar ben ik volledig voor. Maar ik wil wel mijn vinger in de lucht steken, kijk ook een keer naar de andere kant.
Even kijken, ik zie vingers daar bij de VVD. Wilt u interrumperen of in uw spreekbeurt?
Ik wil graag even interrumperen.
Want dat mag.
Ik begrijp de gevoelens die bij de heer Groot leven, maar het gaat me toch wel even iets te ver, want we praten uiteraard over een project waar onbegrijpelijk voor mij, maar toch nog toeristen tot voor kort hebben gezeten. Maar ik zou het een toerist niet aan willen doen om daar op die locatie en in die oude, vergeef me, klerenzooi, nog toeristen onder te brengen. En ik denk dat het een fantastische verfraaiing is als er nu een mooi nieuw object komt. En dat moeten we maar even vergeten, want nogmaals, we moeten het toeristen niet aandoen om daar nog te huisvesten.
U mag heel kort ingaan op de interpellatie.
Ik ben blij met die informatie, maar dat neemt niet weg dat elke toeristische plek een stukje economie is. En daar doe ik op. En ook dat zou je kunnen vernieuwen en weer inrichten naar de vraag van deze tijd. Je moet wel het probleem aanpakken en niet de situatie.
Nou, ik vind dat meneer Groot toch wel een beetje overdrijft, want ik weet niet hoeveel bungalows bijgekomen.
Dat gaan we niet zomaar doen, hè, meneer Mededorp, via de voorzitter. En vragen. mevrouw de Ruiter is aan de beurt.
Goed, nou, ik kan ook nog even een duitje het zakje doen. Volgens mij waren de laatste toeristen die daar gelogeerd hebben 10 jaar geleden. En sindsdien waren het alleen maar asielzoekers, noodwoningen voor asielzoekers, hoor. En dus geen toeristen. Maar goed, het is natuurlijk ook geen horecaconcentratiegebied of een hotelconcentratiegebied daar. Ik begrijp uw zorgen, beslist wel, maar juist daar denk ik dat we er goed aan doen om het toeristische aspect ervan af te halen. Omdat dat gewoon weer een verkeersaanzuigende werking heeft in een plek waar je dat juist niet wil. Want het is een prachtige plek inderdaad. En als ik kijk wat daarnaast gebeurt, die twee huizen die daarnaast verbouwd worden, die ook enorm opknappen. Om de hoek op het Weerdijkje wordt er ook stevig gebouwd. Er komen ook allerlei dynasty paleizen. Maar goed, dus in dat opzicht past het dan meer als die oude klerenzooi die het nu inderdaad is. En ik ben er eergisteren nog even heel voorzichtig op het terrein geweest. Ik denk, niet tegen de muren leunen, want anders stort het misschien in elkaar. Maar ik denk dat dit inderdaad een goede oplossing is voor die plek. Maar ik begrijp uw zorg, meneer Groot. En ik denk dat we er gewoon wel altijd ons van bewust moeten zijn. Maar ik zou hier niet voor pleiten om hier de toeristische bestemming te handhaven en hier weer voor meerdere zomerwoningjes neer te laten zetten. Ik denk dat het niet de goede plek is. Wat ons betreft een A-stuk.
Meneer Van der Leij, u steekt uw vinger op. Wilt u interpelleren of in uw spreekbeurt?
Ja, kijk, het gaat niet dubbel. Hè?
Wat ik nou aan beide kanten hoor, en ook een beetje bij de VVD, is dat we een bestemming hebben vastgesteld, recreatieve bestemming. Dat we dan zeggen van, dat is oude. Ook dat doet namelijk niet af van de bestemming. Je hebt daar iets neergelegd met een doel, en je mag zeggen, dat was oud. En opeens poets je dat weg, omdat je zegt van, het past daar eigenlijk niet meer, of het is slecht en het is oud, dus U heeft recent een bestemmingsplan vastgesteld in Groet, waarin u een toestemming heeft gegeven om een woning te bouwen om de recreatieve bestemming weer op te kalafateren die ernaast ligt. Dus in dit geval kunt u ook zeggen, nou, hij mag een nieuwe woning bouwen onder voorwaarde dat de recreatieve bestemming blijft en daarin geïnvesteerd wordt. Want we willen graag recreatie in het dorp houden, meneer Groot, economische factor. En het wordt een plek in Bergen waar je tussen de Upper Ten en de mooiste gebouwen van Bergen kunt recreëren. Nou, een betere locatie kun je dan niet vinden als recreant aan de Voert. Met de mooiste bungalows van Bergen van de komende jaren. Het is een soort nieuwe Meerwijk. Nou, als je daar tussen mag verblijven als toerist in een mooie accommodatie die opgeknapt is. Die betaald is met de woning die er nu is neergezet, denk ik. Nou ja, het is misschien een beetje gekkigheid, maar... U maakt nu bijna beleid, zo van, nou, het past hier niet, dus doet u het maar. Dus ik zou u willen adviseren, maakt u ook beleid over wat u met dergelijke lossen, want we hebben ook een heleboel kleine hotelletjes in deze gemeente, kleine pensionnetjes, er zijn er zat, die misschien binnenkort, misschien terecht of niet terecht, hè, niet meer te moderniseren, niet meer uit te baten, met een vraag komen om daar iets anders te willen dan die horecabestemming die er is, of die recreatieve bestemming. Dus wat dat betreft is het misschien eens tijd dat u denkt, van, hebben wij daar een goed beleid voor dit soort dingen, of is het ad hoc en past het goed? Dat is mijn interruptie.
Dank u wel. Meneer Zeilen.
Ja, wat recreatiewoningen al niet voor en ontboezem me teweeg brengen. Het is heel lang een zeer geliefde plek geweest voor bescheiden recreanten. En er waren er erg veel in dat deel van het dorp. Ik kan ervoor meepraten. We hadden ook zo'n huisje en een perceel daar in de buurt had de bekende verbouwde kippenhokken. Dus heel lang hebben mensen daar met heel veel plezier verbleven. Wij hebben ons de vraag gesteld, is het niet een beetje tegenstrijdig dat je aan de ene kant met een probleem zit van aan de Vicent van Goghweg van een woning waar men graag een recreatiewoning bij wil hebben, wat je om allerlei redenen dan planologisch niet wenselijk acht en aan de andere kant een bestaand complex zomaar opgeeft. Maar het is inderdaad aan de eigenaar om daar op een gegeven moment over te beslissen. En wij kunnen er alleen maar iets van zeggen en onze treurnis of onze vreugde over uitspreken. Er zijn wel een paar planologische zaken, voorzitter. Mede aan de hand van de paar inspraakreacties die zijn binnengekomen waar we nog wat vragen over hebben. Het Hoogheemraadschap heeft gewezen op het belang van de beek, een weids woord voor een slootje waar drangwater van onder de duinen wordt afgevoerd, in dit geval het gebied ten noorden van de Buurweg. Ik heb hier de kaart van het Hoogheemraadschap met alle wateren die onder de schouw staan. En inderdaad, in dit gebied tussen Wierdijkje en Buurweg komen drie van die beken voor. Die hebben geen enkele verbinding met elkaar. En de vraag die de wethouder natuurlijk niet kan oplossen, maar die misschien wel eens aan het Hoogheemraadschap moet worden gesteld, is waarom wil men deze zaken handhaven terwijl ze geen enkele verbinding meer hebben met elkaar en met een afvoer naar het buitenwater? Wat helpt het om deze wateren open te houden? Het zou zeker kunnen helpen gezien de wateroverlast die ook in dit deel van het dorp zeker zal blijven en waarschijnlijk groter zal worden. Er wordt op bladzijde 23 iets gezegd over de bodemkwaliteit. En daar heb ik gemist de vraag of er misschien geen sprake is van vervuiling van voor de periode dat het vakantiewoningen waren. Er heeft namelijk in die grote schuur achter het woonhuis een fabriekje gedraaid. Een puddingfabriekje weliswaar. Dus dat kan misschien niet veel vervuiling hebben gegeven, maar met machines die wellicht sporen hebben achtergelaten. Ik weet niet of de eigenaar zich daarvan bewust is en of dat inderdaad wettelijk nog voor te schrijven is om daar een woningsanering te laten plaatsvinden. Dan wordt er gesproken over een mogelijke oude kern, 16e eeuw zelfs, dat lijkt me sterk, maar wie weet, ik ben er nooit binnen geweest. En het valt te prijzen dat er is opgenomen in de voorwaarden dat er een bouwhistorisch onderzoek moet plaatsvinden voordat de zaak wordt gesloopt. In de reactie op een van de insprekers is gezegd, nou ja, dat kan ook wel tijdens de sloop, maar dat is wat stringenter en dat is ook wel verstandiger om dat stringent voor te schrijven. Als het gebeurt, van tevoren een paar monsters nemen uit de delen die historisch van belang kunnen worden geacht en niet voor de sloopkogel uitrennen, want dan ben je meestal te laat. Er wordt uiteraard ook nu weer iets geregeld over archeologie en ik verbaas me over het feit dat er op dit kleine terrein twee archeologische regimes worden toegepast. Dat staat inderdaad in het bestemmingsplan Bergen Centrum West.
Daar is destijds al eens iets over gezegd. Het is een buurtje, het is de oude havenbuurt van Westdorp, waar altijd een stuk of 5, 6 kavels op hebben gelegen. En die zijn vanaf de late middeleeuwen permanent bewoond en gebruikt geweest. Dus waarom daar twee regimes voor toegepast is wat arbitrair. Maar alweer, dit is niet zo belangrijk dat het geamendeerd moet worden. Ik stel alleen de vraag en maak attent op het probleem wat we vaker zullen tegenkomen. En tenslotte het nieuw ontworpen gebouw. Er is in dit geval wel een verbeelding bijgevoegd. Het is een gebouw in retro-stijl. Nogal hoog naar verhouding. Niet als je kijkt naar de nieuwe villa's aan het Weerdijkje om de hoek, maar wel als je kijkt naar de twee historische stolboerderijen aan dat gedeelte van de Voert. En ik vraag me af of de massaliteit, ook al ligt het pand iets, komt het niet iets naar achter liggen, visueel niet al te veel geweld aan het totaalbeeld zal doen. Want het is wel een kwetsbaar deel van de rand van de bebouwing en het poldergebied. Tot zover de opmerking.
Dank u wel, mevrouw Ras. U gaat bij iedere spreker interrumperen. Oké, nou heel kort dan.
Meneer Zeiler, u zegt, u twijfelt, u ziet de hoogte. Dit is een groothoogte 7, nokhoogte 10. U zegt, hier staan twee stolboerderijen daarnaast met een nokhoogte. Ook van 10 of misschien meer, maar met een lagere groothoogte. Zou u dan voor dit plan een lagere groothoogte willen? In plaats van 7?
Ja, dat zou inderdaad waarschijnlijk betere verhoudingen in de omgeving geven dan dit nogal blokvormige gebouw. Het is een groot gebouw, een vierkant gebouw. Hè? Dus wat we als voorkant verbeeld zien, dat is ook de massaliteit aan de zijkant. En dat zal vooral aan de noordkant, waar die boerderijen staan, een tamelijk massale indruk geven.
Dank u wel. Mevrouw Ras.
Ik heb eigenlijk maar één korte vraag. Is dat heer Zwarte stelde, is dat ook, of nee, dat was u? Of de totale bebouwing 450 vierkante meter is, en dan is dat het hoofdgebouw plus het bijgebouw, of kunnen we dan, kan er dan nog meer bijgebouwd worden?
Dat was het. Ja. Dan zijn de beurten voorbij. Meneer Hietbrink. Kunt u beantwoorden of wilt u even schorsing? Dan krijgt u zo dadelijk het woord als u daar aan toe bent.
Even kijken. Ik zal eerst even ingaan op een paar hele concrete vragen. Die zo goed en zo kwaad als het kan beantwoorden. En dan even zeg maar het algemene punt dat werd aangesneden van het wegbestemmen van een recreatiewoning of recreatiewoningen. Daar iets over zeggen. Dat is geen antwoord op vragen, denk ik, maar wel misschien een bepaalde richting. En dan begin ik met de vragen van gemeentebelangen. Er was allereerst een vraag die we inderdaad nu niet hoeven op te lossen, maar die we zouden kunnen stellen. U heeft mij geloof ik uitgenodigd om dat te doen aan het Hoogheemraadschap. Laten we nou donderdag ook het waterplan bespreken, dus dat is misschien een goed moment om dat even voor te leggen. Ik neem aan dat u dat niet heeft bedoeld als een vraag die nog voor de raadsvergadering beantwoord moet worden. Ik zal de vraag wel uitzetten, gewoon omdat ik zelf het antwoord ook wel wil weten. Dan vroeg u naar de bodemkwaliteit en de vervuiling. Dat is onderdeel van het vergunningentraject. Dus op het moment dat u het bestemmingsplan vaststelt, moet er een vergunning aan worden gevraagd. Een onderdeel daarvan is gewoon kijken of er aanleiding is om bodemonderzoek te doen. Als daar aanleiding toe is en er blijkt uit dat de bodem gesaneerd moet worden, dan zijn er kosten voor de eigenaar. Even kijken, ja, ik heb de opmerking over de twee archeologische regimes maar even voor kennis aangenomen. Ik denk dat we die discussie inderdaad vaker krijgen. Anders moeten we dat in de tweede termijn misschien nog even bespreken. De hoogte van het gebouw 7 bij 10, ja, dat is een hele standaard maat. Ik kan er eigenlijk niks anders van zeggen. En ik vind het argument, misschien was de interruptie van de Partij van de Arbeid zo, ook zo bedoeld, dat als de buren 7-10 mogen, dan is er eigenlijk weinig reden om op dit perceel dan iets anders te vinden. Is mijn mening in ieder geval.
Het was 3-10 hoor. Het was 3-10, het wordt 7-10.
Ja, dus wat we hebben gekeken, misschien dan maak ik vast een bruggetje. Nee, straks, ik zal het bruggetje zo meteen, dus ik kom er nog even op terug. Totale bebouwing is 450 vierkante meter. En daarnaast mag er nog wat, iedereen mag vergunningvrij. En nou, het is eigenlijk gewoon de standaardregeling. Als ik dan nog iets meer over moet zeggen, dan kan dat eventueel in de tweede termijn nog. Wat er kon en kan, wat wij doen, misschien, dan kom ik op het punt van de recreatiewoningen, aanvragen die binnenkomen, ons daar een oordeel over vormen. He, dus we kunnen allerlei plannen maken als gemeente op percelen waarvan wij vinden dat het er een, en ik zal niet herhalen wat er door anderen over is gezegd, maar waarvan wij denken dat het wel verfraaid zou of opgeknapt zou kunnen worden. Nou, dat lijkt me niet helemaal een taak van de gemeente. Wat wij doen is we kijken of er particuliere eigenaren zijn, die komen dan met een voorstel en die zeggen van, zou u het goed vinden als hier op deze plek een woonhuis zou komen? Dat beoordelen we en als wij zeggen van nou, we denken dat dat past, dan moet er een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Dat is eigenlijk de eerste stap. Dan kijken wij naar de omgeving. Nou, in dit geval zijn er een aantal afwegingen. Kom ik even terug op de hoogte. De rest van de omgeving is 17, een normale maat. Dus dat leek ons niet vreemd om dat ook hier te hanteren. Alle andere percelen in de omgeving hebben een woonbestemming. Dus als er een verzoek komt van kan hier een woonbestemming, nou, wij denken dat dat past in de omgeving. Het is bovendien geen perceel valt, dat valt binnen, want er is al beleid natuurlijk, een concentratiegebied waarin wij zeggen van nou, als daar bijvoorbeeld een hotel of een pension staat, dan gaan we niet meewerken aan een wijziging van de bestemming. Dat is hier niet zo. Dus wij hebben gedacht, nou, het is passend in de omgeving en vandaar dat we de procedure zijn opgestart. Ik denk dat meneer Groot wel een wezenlijk probleem aansnijdt. Want u kent de discussies over het toevoegen van recreatiewoningen. Daarvan heeft de raad besloten om te zeggen er komen geen nieuwe recreatiewoningen bij. Er lag toen, en dat toch nog even in herinnering brengen in 2007, 2008, ik weet het niet meer tot op de dag nauwkeurig, een voorstel vanuit het college. Dat was ruimer dan het voorstel dat uiteindelijk door de raad is vastgesteld. Dat was namelijk een voorstel om wel nog iets toe te staan. En de raad heeft daarvan toen in meerderheid gezegd, nee, we gaan conserverend beleid voeren, dus er kunnen geen nieuwe recreatiewoningen meer bij komen. Het probleem, hè, daar zit denk ik de zorg of de pijn die de heer Groot aansnijdt, is dat we dus aan de ene kant, en het gaat wel om percelen, hè, dus het gaat niet heel snel, maar ik denk wel dat het een serieus punt is. Aan de ene kant percelen zijn waarvan we zeggen van nou, daar zit nu een recreatiebestemming op en het is passend om daar een woonbestemming van te maken. Maar andersom hebben we onszelf heel weinig ruimte gegeven om de beweging te maken om te zeggen van nou, op bepaalde plekken zou er wel een recreatiewoning bij te komen. We hebben namelijk klip en klaar gezegd, er komt geen nieuwe recreatiewoning meer bij. Dat is het kader waarbinnen het college op dit moment opereert. Dat is een beleidskader, dat heeft u vastgesteld. En ik denk, maar dat hangt een beetje, hè, dat hangt niet vast aan dit bestemmingsplan, dat het niet onverstandig zou zijn om nog eens met elkaar na te denken van nou, dat beleid dat we toen in 2007, 2008 hebben vastgesteld over recreatiewoningen, vinden we dat nou wel het meest geschikte beleid? U had daar toen allerlei argumenten voor, hè, dus ik ga nu helemaal niet zeggen dat dat beleid niet deugt, want dat is het beleid dat we hebben. Maar ik denk wel dat daar zou je nog eens een keer met elkaar over moeten gaan praten misschien. Dat is in ieder geval, zo heb ik uw zorg begrepen en daar zit natuurlijk wel iets in. Dus dat toch even om dat terug te geven. Er zijn dus een aantal goede argumenten, denk ik, om in dit geval er een woonbestemming aan te geven. En in het algemeen zou het goed zijn om nog eens na te denken over ja, hoe gaan we nou om met toevoeging van recreatiewoningen. Als we vaststellen dat dat een belangrijke economische toegevoegde waarde heeft in de gemeente. Maar dan zou je volgens mij eigenlijk eerst is omhoog moeten halen hoe die discussie een paar jaar geleden is gegaan. In plaats van meteen zeggen van nou weet je wat, we moeten daar misschien wat ruimer in worden. Dat zou denk ik niet onverstandig zijn, maar dat is een opmerking van mijn kant. En daar kunt u natuurlijk mee doen wat u wilt.
Dank u wel. Wie wil er in de tweede termijn iets zeggen? Meneer Groot? Verder niemand? Meneer Groot?
Ja, dank u voorzitter. Ja, met die laatste opmerking ben ik het eens. Het is aan ons als we met elkaar zaken tegenkomen die, waarvan de portefeuillehouder zegt van ja, wil je er wat mee, dan moet je er collectief over nadenken. Dan moet je kijken of je er richting aan kan geven. De stelligheid waarmee je vertelde wat we in het verleden met elkaar afgesproken hebben, die legt bij mij wat anders op mijn netvlies. En ik zal u vertellen wat er bij mij op mijn netvlies ligt. Misschien dat u dan zegt van, ja, zo hebben wij dat ook altijd begrepen. Dat is goed op het moment dat je besluit van ik ga wel of niet verder met zo'n onderwerp. Bij mij op mijn netvlies ligt de raad alleen wat er is en waar het nu nog mag. Dus waar het bestemmingsplanmatig vaststaat dat dat rechter was. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat is wat anders van er komt niets bij. In de exacte zin van het woord. Ik hoop dat we wat dat betreft elkaar goed begrijpen. Er zit een klein, maar er zit een verschil in. Voor de rest ben ik het eens met de beantwoording. En nogmaals, op deze plek moeten we doen wat hier voorgesteld wordt. Maar we moeten wel nadenken over de gevolgen.
En dan gaat u ervoor dat het een A-stuk is?
Ja, het mag voor mij een A-stuk worden.
Goed. Nou, gezien het aantal sprekers wat ze voor de tweede termijn aangemeld, ga ik ervan uit dat het dus een A-stuk kan worden.
Goed, voorzitter, dat er dus geen amendement op dit punt komt van de overzijde?
Nee, er komt geen amendement, want ik heb van het begin af aan gezegd dat ik dit een goed plan vind. Alleen de gevolgen van wat hier gebeurd is, die moeten we met elkaar durven overzien voor onze hele gemeente.
Ja, dat is duidelijk. Ja, de wethouder stak ineens zijn vinger op en wilde kennelijk iets heel belangrijks inbrengen. Wat meestal wat geval is.
Nou, heel belangrijk. Laat ik mezelf niet belangrijker maken dan ik ben. Nee, maar het is misschien wel goed om helder te krijgen wat er nou, hè, want dat blijft dan een beetje hangen. En daar wordt het nu volgens mij ook niet afgerond, want ik denk dat het gaat niet over dit bestemmingsplan, het gaat eigenlijk over iets anders. En mijn voorstel zou zijn, u gaat natuurlijk over of het een A of een B-stuk wordt, daar moet u iets van vinden. Maar wat ik wel kan doen, is gewoon even terughalen van wat is er nou besproken over die regio. Want het komt elke keer terug, hè, merk ik. Dat we dat even kort op papier zetten, dat we dat een keer agenderen en dat we dan gewoon een half uurtje kijken van, nou ja, wat moet. Wil u daar wat mee? Maar het is meer vanuit mijn dienstverlenende instelling richting de raad dat we dat.
Nou, dat is heel ruiterlijk. Wil de commissie dit? Vindt hij dat een goed voorstel? Ja, dan wordt het een toezegging. Nee, overmorgen.
Derde kwartaal.
Dan sluit ik gauw de vergadering voordat er nog meer gebeurt. En dan wil ik nog even het woord geven aan meneer Hietbrink. Of we moeten nog even blijven zitten. Ja, we gaan alles even uitzetten. Dus er is nog een besloten gedeelte. Dank u wel voor dit gedeelte.